Ik wil graag gaan beginnen. Voor de zorg dat we vanavond iets eerder thuis zijn dan niet zo gevallen. Ja. Ik heet u allemaal van harte welkom op de uitloopavond van de commissie van december 2019. We hebben het gisteravond met z'n allen net niet gered, dus we pakken hem vanavond even op. Eventjes het huishoudboekje met betrekking tot aan de afwezigen. Meneer Bessenbinders is afwezig en wordt niet vervangen. Mevrouw van der Graaf, Partij van de GroenLinks, is afwezig en wordt vervangen door meneer Van der Steen. Meneer Vink, gemeentebelang, is nog altijd ziek. En meneer Mulder, SGP, is ook niet aanwezig vanavond en wordt ook niet vervangen. Verder zijn we compleet. Colleges compleet. En het publiek. De pers is er. Ook hartelijk welkom. We pakken hem op, beste collega's, waar we gisteravond geleden zijn. En dat betekent dat we agenda punt 9 in bespreking gaan geven. En dat is de financiële najaarsrapportage 2019. En ik wil graag vragen wie daar in eerste termijn het woord over wil voeren. Ja, wel een soort van op geanticipeerd. Dan wil ik graag beginnen met de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. In eerste termijn, meneer Smit, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Helaas zet het ongunstige financiële beeld uit de zomernota 2019 zich voort in deze najaarsrapportage. De zomernota presenteert een beeld van de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar. Deze najaarsnota omvat de maanden augustus tot en met oktober. In die drie maanden is het beeld ruim 106.000 euro ongunstig geworden. Mocht er sprake zijn van een trend, dan zou dat kunnen betekenen dat de komende twee maanden het beeld verslechtert met ongeveer nog meer 70.000 euro. Vraag aan de wethouder. In hoeverre verwacht u dat het verwachte begrotingstekort de komende maanden nog kan oplopen? Deze najaarsrapportage geeft feitelijke beelden. Beleid wordt er niet in ontwikkeld. De positieve en negatieve bijstellingen van de begroting zijn dus gegeven. Op een aantal terreinen heeft de beleid niet kunnen leiden tot verlaging van kosten, zoals bijvoorbeeld bij het huurlingenvervoer. Op het gebied van ECT lijkt een personele situatie, namelijk extra inhuur, de oorzaak te zijn. Telefoniekosten en dataverkeer vergen ook meer uitgaven. Vraag: is de constatering dat inhuur van extra personeel heeft bijgedragen aan extra kosten op het gebied van ECT? En had dit ondervangen kunnen worden? Eenzelfde benadering van het structurele tekort op de post, telefonie en dataverkeer. In hoeverre betreft het hier interne kosten, bijvoorbeeld als het betrekking heeft op het gebruik door medewerkers, of externe, als het gaat om het gebruik maken van diensten van derden? Gisteravond hebben we gehoord dat het project basis op orde met een half jaar verlengd wordt, alvorens overdracht van een aantal belastingtaken aan Veenendaal plaatsvindt. Betekent dit ook niet voor de 35.000 euro die daarvoor wordt uitgetrokken, bijvoorbeeld dat een deel van dit bedrag op 2020 terug. Ten slotte een zorg. Zonder de incidentele meevallen van de verkoop van de parkeerplaatsen aan het Noord, loopt het negatieve verschil met de begroting tegen de 60.000 euro aan. Vraag is dan hoe beheersbaar de ontwikkeling van de financiën, zowel de kosten als baten voor het college zijn. Welk inzicht kunt u geven? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de fractie van de VVD. Ik geef meneer Nauta het woord in de eerste termijn.
De voorzitter. We weten uiteraard allemaal dat we dit jaar niet positief gaan afsluiten. Zo'n paar meevallers valt nog enigszins mee, maar een structureel probleem moeten we ons inzien structureel aanpakken. Dat is de reden dat de VVD blijft met ingezette koers van bezuiniging. Een paar plusjes, een hoop minnetjes, maar wat opvalt bij ons is in ieder geval het leerlingenvervoer. De kosten zijn erg hoog en daar wordt nu nog even 55.000 euro bij geplust. Dat is een stijging van ruim 10% door de open eindrekening en daar schrikken we van. Zoals mij niet bekend gaat het om 577.500 euro voor circa 80 leerlingen. Het gemiddelde per leerling ligt onder de 3.000 euro en na een simpel rekensommetje ligt dat van Woudenberg boven de 7.000 euro per leerling. Dat is fors meer. Vraag aan het college. Ik geef in het document aan dat wij tot 2020, of dat wij in 2020 opnieuw gaan bekijken hoe we dit gaan aanpakken. Heeft u een nieuwe regeling of een andere manier? Heeft u reeds een idee over een nieuwe invulling hiervan of wordt er al nagedacht over een nieuwe koers?
Dank u wel. Dank u wel, meneer Nader. Ik ga naar de fractie van het CDA. Meneer Arman, u heeft het woord in de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Wederom moeten we constateren dat ze teleurgesteld zijn in de najaarsbegroting. Het baart ons grote zorgen dat wij als zelfstandige gemeente niet in staat zijn een sluitend resultaat te maken. En wanneer je uitgaat van een positief begroot resultaat in 2019 van ruim 65.000 euro tot een negatief tekort van 435.000 euro, is het verschil 500.000 euro. Een enorm verschil, helaas. En daarnaast wordt het resultaat nog wat opgeleukt met een verkoop van de parkeerplaats De Noord van bijna 100.000 euro, waardoor het werkelijk verschil dus bijna 600.000 euro is. En dat is ons inzien onverantwoord, terwijl deze afwijking beslist niet alleen te wijten is aan de jeugdzorg en de WMO. Want dit was namelijk wel een gegeven bij de vaststelling van de begrotingen voor de toekomstige jaren. Wanneer wij dit allemaal gaan doorrekenen en de jeugdzorg en WMO gaan daadwerkelijk uit de pas lopen, hebben wij financieel een groot probleem. Onze zorg zit, de aanleiding van deze rapportage, met name in de interne organisatie. In een paar voorbeelden, want het reikt te ver om alles in detail op te pakken. Per saldo, al maar stijgende loonkosten. Een vraag aan het college, wanneer is de grens bereikt? Wat zijn uw alternatieven om de loonkosten beheersbaar te houden? Wat kunt u hier als bestuur zelf aan doen? Twee opvallend punt is de ICT. Er zijn extra maatregelen genomen in 2019. Dit blijkt te werken, maar is nog niet zichtbaar. Kunt u aangeven wat op dit moment de status is en hoe de voortgang wordt bewaakt? En dan ook met name de kosten in samenhang met de continuïteit. Een derde punt, de telefoonkosten en het dataverkeer. Het verbaast ons, want dit zijn kosten welke momenteel meer dalen als stijgen. En goed beheersbaar zijn te maken. Wat zijn de maatregelen in 2019, zodat in 2020 dit geen probleem meer is en besparing oplevert? En als laatste, de accountantskosten. Deze stijgen, maar hebben bij controle verzaakt om de volledigheid van de WOZ-belastingen te controleren. Mijn inziens is een taak van de accountant. Is hier ook een terugkoppeling over geweest naar de accountant? En mijn vraag is kort gezegd aan u. In hoeverre kunt u aangeven dat u als college in controle bent binnen uw organisatie? En daarnaast, hoe blijft u kritisch kijken naar uw eigen interne organisatie? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Houtman. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Ik geef een half van het woord in de eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Helaas geen positief beeld. Meerdere fracties noemen dat al voor de laatste tussentijdse rapportage van dit jaar. 2019 zal van Waardenberg niet positief worden afgesloten. Geen verrassing, maar wel een teleurstelling dat het tekort tot nu toe is opgelopen. Het is hier ook al vaker genoemd. Leerlingenvervoer die sprong er voor ons betreft ook uit. Een aantal jaar geleden dachten we nog dat het leerlingenvervoer zou dalen door de invoering van passend onderwijs. En toch blijkt ieder jaar de kost leerlingenvervoer stijgen. Worden in Maudberg nog houden meer kinderen doorverwezen als die ouder in een andere gemeente? Of is dat een tendens die we in meerdere gemeenten zien? Voorzitter, tot zover.
Dank u wel, mevrouw Roosel. Ik ga naar de fractie van gemeentebelangen. Ik geef meneer Berkens het woord in eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal van de dingen die ik had opgeschreven is inmiddels door een aantal van mijn collega's ook genoemd. Ik zal toch het hele verhaal ophouden. Na de uitgebreide behandeling van de tegenvallende zomernota hadden wij gehoopt op een snelle afhandeling van de najaarsrapportage. Echter, opnieuw worden we geconfronteerd met een flink aantal tegenvallers, waarvan er een aantal nog niet bekend waren en op het eerste gezicht ook moeilijk te verklaren zijn. Vandaar dat we ook nu weer een aantal gedetailleerde vragen hebben over een aantal begrotingsposten. Niet dat we behoefte hebben om alle details te weten, maar we vinden het verontrustend dat er nu, 3 maanden na de zomernota, weer een verslechtering van het resultaat 2019 optreedt van meer dan 100.000 euro. Het lijkt erop dat het college niet in controle is, maar vooralsnog willen we dat natuurlijk niet geloven. Enkele posten waarbij wat vragen wij hebben. Het leerlingenvervoer, ook al zojuist van genoemd door de heer Nauta. Wat is nu de werkelijke oorzaak van het feit dat na september de schatting van kosten 2019 met maar liefst 55.000 zijn toegenomen? Wat is overigens het totale bedrag voor het leerlingenvervoer, zodat we die 55.000 ergens aan kunnen relateren? als een van de maatregelen voor de beperking van het van de kosten van leerlingenvervoer geeft u aan dat er wordt getracht leerlingen zelfstandiger naar school te laten reizen en van ouders wordt gevraagd meer te participeren in het vervoer naar school. Vraag aan het college is dan hoe doet u dat? Want het is een open eindregeling en toch geeft u aan dat u hier invloed op heeft. Nou, ICT kost telefonie en dataverkeer. Op mij hebben het vastgesteld 37.000 nadelig ten opzichte van de begroting. Wat was er begroot en hoe kon dat zo tegenvallen? Telefonie en dataverkeer lijken redelijk constante kosten. Dus dan een verslechtering binnen 3 maanden van deze omvang lijkt heel moeilijk te begrijpen. En dan een paar opvallende posten die niet in de samenvatting terug te vinden zijn. Kosten voor zittend ziekenvervoer. Afrekening oude jaren. Nadelig verschil 34.000. Wat is dit? En waarom is dit al niet in de zomernota naar boven gekomen? Dan verminderde uitgaven CHK-bijdrage voor WMO-gebruikers. 29.000. Ja, voor onze post waar we ook niet van begrijpen hoe dat, wat dat is. Graag een toelichting erop. En dan de ondermijningsambtenaar. 25.000 euro plus de activiteit in verband met de ondermijning van 16.000, in totaal 40.000 euro. En de vraag is dan waarom was dat niet in stellen bekend? De beslissing hierover is ons inziens al eind 2018 genomen. Nou, dit zijn zo'n aantal vragen waar we graag een reactie van het college op willen horen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lekkens. Ik ga naar de fractie van de SGP. Meneer Molenaar, u heeft het woord in de eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bij de bespreking van de zomernota afgelopen september was het beeld, dat was niet rooskleurig, dat het jaar 2019 de gemeente Woudenberg zo'n 1,1 miljoen kost aan de reservepositie. En gelet op de nu voorliggende najaarsrapportage komt daar nog ruim een ton bij. In het raadsvoorstel worden trouwens twee tegenstrijdige bedragen genoemd, dat 14.106. En ik weet dat het laatste is, maar misschien goed om dat nog even te corrigeren. De aanleiding van de informatie in de najaarsrapportage over de Lagerhuisweg heeft wethouder Vlam ons gisteren al gerust kunnen stellen dat een verdere afboeking van de grondaankoop Lagerhuisweg in 2009 niet aan de orde is. De najaarsrapportage bevat ten opzichte van de zomernota een aantal forse winnen. Ja, nou, veel zijn er al langsgekomen, leerlingenvervoer, ICT en telefonie, ook afval. Ja, daar ontstaat dan toch het beeld, als je kijkt zomernota september, najaarsrapportage december, relatief korte termijn, zijn we dan wel in controle. Welke verbeterstappen ziet het college hierin? En ja, als ze zeg maar, op deze korte termijn al niet in controle zijn, dan maak je wel zorgen over de middellange en lange termijn. Over het leerlingenvervoer hebben we de afgelopen jaren al vele malen gesproken. In de begroting van 2019 hebben we het budget juist behoorlijk opgehoogd. Voor 2019 bijvoorbeeld met 150.000 euro. En nu blijkt inderdaad dat die voor 2019 nog eens 55.000 euro extra nodig is. En dit ondanks de getroffen maatregelen om de kosten juist te verlagen. En ja, het is een open eindregeling, lastig. Maar wat is de concrete reden van de hogere kosten? Meer leerlingen die vervoerd moeten worden of grotere afstanden? Hogere kilometerprijs? Vraag de uitleg hierbij. Dan was er een tweede vraag optellen. Als het gaat over ICT en telefonie, dan komen we op een 66.000 euro aan hogere kosten. Er zijn maatregelen getroffen, maar deze werken nog niet. Hier ja, blijkbaar nog niet in controle. Afval, de kosten van afval stijgen verder. Zelfs ondanks het alvast meerekenen van wat aanvullende opbrengst en afvalstofheffing over 2017 en 2018 aan dit punt 2 vragen. Een groot deel van de meerkosten komt door extra transportkosten, omdat we grotere afstanden moeten afleggen. Maar waarom komen deze kosten voor onze rekening en niet voor de aannemer? Is dat contractueel niet anders te regelen? En het tweede punt. Bij de zomernota heeft de Raad besloten om de meerkosten van afval over 2019 over 4 jaar terug te vragen door een verhoging van 10 euro per jaar. En nu wordt in de tekst van de najaarsrapportage gesproken over 4 of 5 jaar. 4 of 5 jaar tot en met 2023, schuinstreep 2024. Blijft het nu 4 jaar Of is het voorstel om nu met deze najaarsrapportage te besluiten dat we voor 5 jaar gaan doen? De laatste vraag, dat gaat over de reïntegratie. Het aantal vergunningen voor reïntegratie stijgt. Daarmee nemen ook de kosten van reïntegratie toe. Graag zouden wij een meerjarenoverzicht ontvangen van de ontwikkeling van de reïntegratietrajecten. Het totaal aantal en ook de aantal successen. Voorzitter, ik rond af. We begonnen met de reservepositie. Het licht van de zomernota en ook deze najaarsrapportage weer. En we ontkomen er niet aan als raad, dat denk ik Woudenberg, ons te realiseren dat deze forse impact op de reservepositie, dat het ook blijvend impact gaat hebben op wat we als raad als Woudenberg kunnen en moeten. Tot zover.
Dank u wel, meneer Molenaar. Dat was de eerste termijn van de commissie. Ik kijk naar het college. Er is schorsing gevraagd van 10 minuten. Het is 22 uur. Het is 20 uur 16. We gaan door om 20 uur 26. Ik schors het graag. Ik heropen de vergadering naar de schorsing, aangevraagd door het college. En ik geef het college in de eerste termijn het woord, wethouder Van. Het woord is aan de kamer van het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de najaarsnota geeft het financiële beeld weer per oktober van dit jaar. En zoals u inderdaad hebt kunnen zien, is dit nog 106.000 euro nadeliger dan de staat bij de zomernota. 106 inderdaad, nu worden we van SVP niet 114 zoals die benoemd is, die tikfout zullen we nog herstellen. Belangrijk, u heeft verschillende kosten daarvan genoemd, maar een belangrijk groot substantieel deel van dit bedrag is ook veroorzaakt door de tegenvallende septembercirculaire van ook bijna 60.000 euro. En dat bedrag is dus meer dan de helft van het totale tekort. Verder staan daar de nodige zaken in die ook door de raad al besloten zijn en welke nu verwerkt zijn in de financiële rapportage. Verschillende inhoudelijke vragen over de portefeuille zullen de collega's verder op terugkomen. De heer Warman van het CDA noemde nog de kosten van de hoge accountantskosten. Deze zijn voornamelijk te maken met de verscherpte toezichteisen die er zijn en de activiteiten die de accountant voor moet doen. En dat is ook op basis van opdracht van de gemeenteraad. Dus tot zover mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Plan. Mag ik het rijtje afgaan? Mag ik doorgaan naar wethouder Treep? In eerste termijn, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nu een aantal vragen. Een aantal fracties hebben vragen gesteld over leerlingenvervoer. Dat kan ik me ook voorstellen. We hebben een aantal oorzaken in de analyse zitten waarom we uiteindelijk hoger uitkomen. Overigens, de prognose voor dit jaar is dat we uitkomen rond de 525.000 euro. En vorig jaar, 2018, was de realisatie 201.786 euro. 501.000, wat is dat? Ja, hè? Financiën 525 en het was 501.000 vorig jaar. Het is een open eindrekening, u heeft het al genoemd, daarom is het ingewikkeld om daar uiteindelijk op te sturen. Op het moment dat kinderen op een aanmerking komen, dan krijgen ze leerlingen ervoor. Het aantal leerlingen in Woudenberg is net als in de andere gemeenten in de regio gestegen. We komen uit een historisch wat lagere periode. Dus dat hij uiteindelijk nu wat gaat stijgen, dat is te betreuren. Maar het verklaart ook wel een gedeelte. Wat we ook zien is dat we in toenemende mate speciale kinderen moeten vervoeren. Meer aanvraag op individueel vervoer vanwege handicap, speciale schooltijden, op als enige uit de regio naar een specifieke school. En om het beeld te schetsen, een leerling dat in een busje van 8 leerlingen tegelijk vervoerd wordt, kost gemiddeld 2500 euro per rit. En individueel vervoer kost gemiddeld 20.000 euro per rit. Dus als dat aantal toeneemt, dan heb je een substantieel deel van de kosten te pakken. Waar we ook mee te maken hebben, is dat de 3 VWO-scholen een leerlingstop hebben. Dus in plaats dat de kinderen in Amersfoort naar school gaan, gaan ze naar Ermelo. Dat zijn natuurlijk juist leerlingen waarvan je normaal zegt, nou, jullie kunnen best op de fiets. Als ze eenmaal naar het voortgezet onderwijs gaan, maar deze leerlingen gaan dan via individueel vervoer dus naar Ermelo. Alle gemeenten hebben te maken met een flinke kostenstijging. Dus daarin zijn we niet uniek, maar het is altijd weer terug. Het is voor ons aanleiding om het eerste half jaar te gaan benutten om de verkeersstroom te analyseren. Waar op dit moment, waar gaan onze scholieren naartoe? Dat doen we samen met het infobureau. Dan gaan we kijken, zitten wij in de juiste aanbestedingsprocedure met de regio? Of zijn er wellicht de regiogemeentes of buurgemeentes waar wij beter aan zouden kunnen, wij zouden kunnen aansluiten? Dus dat is, wordt een interessant half jaar om te gaan kijken wat het betekenen kan. Over het zelfstandig gaan naar school. De toetsing en indicatiestelling verloopt via de kleine schans. Er wordt gekeken, getoetst of een leerling voldoet aan de toetsing voor leerlingen vervoer. En daarna gaan we kijken, hoe gaan we dat doen dan? Er wordt gekeken, kan het kind met de fiets? Kan het kind met eigen vervoer? Met het openbaar vervoer? Eventueel in eerste instantie onder begeleiding? Wordt echt kritisch naar gekeken. Uiteindelijk, als het niet mogelijk is, dan wordt aangepast vervoer, dus van deur naar deur toegekend. De SGP heeft
een interruptie, nog wat?
Mevrouw Houtsma, straks is mij klaar. Ja. Een interruptie.
Ja, u gaf aan, we zaten eigenlijk op een dieptepunt, hè, in leerlingenvervoer, dat er waren minder kinderen. Een historisch dieptepunt, hè, gaf u aan, waarom was dat? En mevrouw van Oostrom vroeg ook iets over het passend onderwijs. Hè. Is dat nou geslaagd of eigenlijk niet geslaagd, waardoor er toch meer kinderen naar andere scholen gaan? Kunt u dat nog even verduidelijken?
De wethouder.
Dank u wel. Ja, pas onderwijs geslaagd of niet geslaagd is, dat is een hele ingewikkelde discussie. Als we toenemende mate zien dat kinderen ook goed gebruik gaan maken van jeugdhulp, dan komt er ook in toenemende mate is aannemend dat er ook gebruik gemaakt zal worden van speciaal onderwijs. En of er de scholen dan, in het begin van pas het onderwijs, zijn de scholen heel, hoe moet ik het zeggen, terughoudingsgewijs in doorverwijzen, dus heel veel bij zichzelf gehouden. Vandaar dat we laag zaten in het aantal leerlingen dat naar speciaal onderwijs ging. En uiteindelijk bleek het toch niet goed houdbaar te zijn. En stromen er steeds meer kinderen uit naar speciaal onderwijs. En of dat dan betekent dat passend onderwijs, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar het is wel een trend die we signaleren. Dat er steeds meer kinderen toch naar speciaal onderwijs uitstromen.
Meneer Smits, bij interruptie, met even naar van links.
Dank u wel. Nog even over de leerlingenvervoer, maar dat is volgens mij het thema waar ik nu mee bezig ben. U noemde daar dat u gaat analyseren welke mogelijkheden van vervoer er zouden kunnen zijn, waarbij u ook het openbaar vervoer noemde. In mijn herinnering zit iets dat we hier in het verleden een keer over gesproken hebben, ook in het kader van de leerlingenvervoer, om zo sterk mogelijk te stimuleren dat leerlingen met het openbaar vervoer zouden reizen. Is dat nu gebeurd en heeft dat bepaalde effecten gehad? Of is dat niet in voldoende mate gebeurd en is dat aanleiding om het komende half jaar weer opnieuw te gaan onderzoeken?
Dank u wel. De wethouder.
In de aanbesteding zijn afspraken opgenomen met de aanbieders dat zij zelf gaan proberen de leerlingen te trainen om het openbaar vervoer daarvan gebruik te gaan maken. Dus dat is al in de huidige aanbesteding opgenomen. Nou, daar zien we in ieder geval niet in voldoende mate tot uitdrukking komen. Het analyseren van de huidige vervoersstromen staat daar los van. Dus dat is de complete aanbesteding wordt geanalyseerd.
Meneer Smit.
Dank u wel. Dus de conclusie kan zijn dat dat deel van de aanbesteding niet gelukt is.
De wethouder.
Het is nog wel iets te vroeg om te zeggen. Of dat gelukt is of niet, maar het heeft wel aandacht nodig. Dan ga ik ervoor met de vraag naar de reïntegratie van de SGP. U vraagt om een meerjarenoverzicht over de ontwikkelingen van de reïntegratietrajecten. En die wil ik u graag toezeggen, maar dat wordt wel volgend jaar. Dat gaat niet voor de raadsvergadering nog lukken om het op tafel te krijgen. Dus dat zeg ik u toe. Een vraag over zittend ziekenvervoer. Wat is dat nou eigenlijk? Zittend ziekenvervoer is onderdeel van de regionale inkoop in het kader van de jeugdzorg. En het gaat over vervoer naar een behandeling toe. En we hebben een afrekening van 2018 ontvangen, dat was na de zomernota. Ook worden vragen gesteld over de verminderde ontvangsten voor de CRK-bijdrage voor de WMO-gebruikers. Door de invoering van het abonnementstarief ontvangt de gemeente meer de inkomsten. We hebben daar gedeeltelijk in voorzien. Dat is ook opgenomen dat hebben we meegenomen. Maar de verwachting moeten we bijstellen dat het een lager budget is. Vandaar. Dat waren mijn antwoord, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Trek. Ik ga naar wethouder De Graaf.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor mijn twee vragen van de SGP over het afval. Eerste vraag die gesteld werd, want u heeft ook in het stukken kunnen lezen dat we extra transport- en sorteerkosten hebben omdat we ons afval voor een deel naar Duitsland moeten brengen. En dat heeft te maken ook met het contract dat we hebben afgesloten, daar refereerde u al aan. En het is zo in het milieuland, want zo zit het in Nederland, op het moment dat je maakt die afspraken. En daarmee zit de capaciteit van de verwerker ook wel eens een beetje vol. En dat betekent dus dat ze het niet onwil is om niet meer tonnages te willen sorteren en daarmee te verwerken. Maar ze kunnen het qua capaciteit ook niet aan. Vandaar dat het nu ook op deze manier naar Duitsland komt om dat wel te kunnen doen. Dat is natuurlijk zorgelijk in die zin dat we dat op een andere manier willen. Want ook in het kader van milieu wil je ook niet iedere keer daarmee naar Duitsland rijden, noem ik het ook maar even op die manier. En dan wordt ook aandacht aan besteed hoe we dat bij de volgende aanbesteding, maar het is ook een landelijk beeld hoe we dat met elkaar beter kunnen inrichten, want het is iets wat, geldt uit. Dat weet u ook, dat het niet alleen voor Woudenberg op onze regio geldt, dat is wel een landelijke tendens waar we echt wel mee aan de slag moeten. Maar ook omdat we redelijk recent, enkele jaren geleden, hier actief mee aan de slag zijn gegaan, ook nu echt beeld krijgen, wat hebben we het met elkaar over, wat speelt er allemaal. En daar is dit er één van. En met u eens kijken hoe we dat in de aanbesteding wellicht op een andere manier moeten of kunnen doen. Wat betreft die extra kosten als gevolg daarvan, ook een deel omdat de papierprijs naar beneden is gegaan. Ik geef als een winstwaarschuwing. De verwachting is dat die niet gaat stijgen, maar ook in de toekomst nog wat verder zal dalen. En dat heeft dan ook weer effecten. Maar die horen dan er ook bij. En ja, wij willen de termijn inderdaad van het voorstellen om die termijn van de 10 euro daarmee te verlengen. Zodat dat in ieder geval van de kostendekkendheid daarmee gegarandeerd is.
Dank u wel, wethouder De Graaf. Ik ga naar burgemeester Knos. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ik heb een aantal vragen over de telefonie, ICT, data en ondermijning. Kan dat laatste punt weer maar pakken. Meneer Merkens vroeg daarnaar, dat was al heel lang bekend, meneer Merkens. Want we hebben in vorig jaar in deze raadsvergadering, november, al wat besluit genomen. Dus u had het in de zomer wel van gezien. Laat dat helder zijn, maar het bedrag was op zich bekend en door de raad ook conform budget beschikbaar gesteld. Dan ga ik naar de vraag over ICT, telefonie en dataverkeer. Het oorspronkelijke bedrag in de begroting was 29.000 euro. Dan zie je dat we er inderdaad flink overheen gaan. Er zijn een aantal oorzaken die u al leest in de najaarsnota. Daar gaat het vooral over de maatregelen van die getroffen zijn. Je ziet een verandering in werkzaamheden, zien we allemaal. U loopt allemaal denk ik ook buiten met uw mobieltje en dan zien onze medewerkers van toezicht, beheer buitenruimte, etc. ook. Die hebben steeds meer mobiele apparaten, Roa ook met name, die zijn de hele dag online. En het bleek dat ons abonnement daar gewoon niet meer op toegespitst was. Dan ga je over je databundel heen, u kent dat allemaal, zo'n signaal. En daarin zijn we dus nu andere abonnementen aan het afsluiten. We hebben dat voor 2020 bijgesteld, deze begroting. En het is niet zo dat we daar geen grip op hebben. We willen daar graag weer grip op krijgen. Want uw reactie hier in de raad was ook onze reactie in het college van dit is al een hele grote overschrijding. Maar dit zijn de maatregelen die we gaan nemen. Bij het dataverkeer kan ik u ook noemen de glasvezelverbinding, de beveiligde dataverbindingen. Daar liep onze begroting gewoon niet gelijk op met de ontwikkelingen die we allemaal doormaakten. Daarin ben ik dan bij de post-ICT inderdaad aangeland. Het is niet zo, meneer Smit, dat er een relatie is tussen externe en dat daardoor het dataverkeer op wat dan ook omhoog gaat. Zeker niet. U las in de najaarsnota iets over een tijdelijk inhuur omdat onze informatiemanager een andere baan had gevonden. Gelukkig hebben wij inmiddels weer een nieuwe informatiemanager in onze organisatie. Waarvoor die inhuur moest wel vervangen worden in die tijd dat hij er niet was. Want zoals u weet is een informatiemanager in het hele AVG-proces ook een vereiste. Dus data hebben verder geen verband met de inhuur. De forse toen, De toename van de kosten heb ik verklaard. En, en er is bijgeraamd in 2020. Stijgende loonkosten, die heb ik niet kunnen ontdekken. Dus die zijn er niet. Er is geen stijging. In verband met de BBV-regelgeving ziet u verschuivingen. Ik vind het heel vervelend, want wij zien ook van alles heen en weer schuiven in de begroting. Maar het zijn gewoon de landelijke regels die wij toepassen. U ziet een verschuiving van loon van die kosten van het ene programma naar het andere programma. Geen sprake van stijgende loonkosten. Volgens mij heb ik de vraag gehad. Ja, dat was het.
Dank u wel, burgemeester. Dan was dat de eerste termijn van het college. Dan ga ik erom kijken wie er in de tweede termijn namens de fracties het woord wil voeren. Meneer Nauta, u hebt het woord namens de VVD in de eerste termijn. Sorry, de tweede termijn.
Oh, ja.
Ja, de tweede termijn.
Misschien heb ik dat vermist, maar een aanvullende vraag. Hoeveel leerlingen worden er nu naar het wachten gevoerd dit jaar? Dat heb ik misschien gemist. En mijn tweede vraag is, in het VNG-rapport 2019 over het leerlingenvervoer wordt aangegeven dat gemiddeld in het land de leerlingenvervoerkosten juist dalen. Die geeft aan dat bij veel of meerdere gemeenten te maken hebben met stijgende kosten. Ik was benieuwd of onze gemeente dan een uitzondering is. Of waarom is het in onze gemeente anders? Want we hebben ook een factor 2,2 hoger dan gemiddeld land.
Dank u wel, heer Elta. De fractie van de ChristenUnie gaat naartoe door het woord. Niet te gaan de fractie van de Partij van de Arbeid voor Links. Er is weer het woord in de tweede kamer.
Dank aan de wethouders voor de beantwoording ook van de vragen. Maar ik had er nog eentje wat mij betreft in ieder geval openstaan. Dat was de eerste vraag die ik stelde. Waar ik vroeg van, er lijkt een trend te zijn in het toenemen van het tekort. En deelt u die mening dat inderdaad sprake is van een trend in het tekort, met andere woorden, verwacht u dat het tekort aan het eind van dit jaar, en dat zal dan volgend jaar blijken, uit de jaarrekening groter zal zijn dan dat wat het nu is? Dat heeft ook iets te maken met hoe zit het met de controle. Maar heeft u daar een idee van, of zegt u van, nou, we hebben nu al zoveel inzicht in en zoveel beheersing van de kosten? De burgemeester noemde een bepaalde mate van beheersing. Is dat zo of niet?
Dank u wel, meneer Smit. Ik ga naar de fractie van het CDA. Meneer Harderman, u heeft het woord in tweede termijn.
Dank u wel. Dank voor de beantwoording. Nou, die loonkosten, ja, het was wat onduidelijk. Fijn die verheldering dat het alleen verschuivingen zijn. En nou, ook wel geruststelling dat het dus geen stijging van loonkosten zijn. De telefoonkosten zijn ook helder. Eigenlijk ligt dus dat er boven budget wel budget eigenlijk gebeld is en dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wij hadden inderdaad het idee van, nou, tegenwoordig kun je volgens mij ook veel goedkoper bellen en betere abonnementen afsluiten. Maar dat is dan de verduidelijking. En een onbeantwoorde vraag, het ging over de accountkosten. Wethouder Vlam heeft al iets over gezegd, maar onze vraag was specifiek. De toetsing van die WOZ-belasting, dat is ons inziens ook een taak van de accountant. Er is daar een terugkoppeling op geweest. En die vraag volgens mij niet al. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Arman. Het woord is aan meneer Molenaar van de fractie SGP in tweede termijn.
De voorzitter, dank u wel. College, danken voor de antwoorden. Misschien eentje dan voor op de actielijst. De toezegging rondom de integratiecijfers.
We hebben hem genoteerd.
De cijfers zijn er ook alleen op zijn.
Ja, heel goed. Ik
ben aan het ontwikkelen voor helder. De verschillende oorzaken die er zijn. Toename van het aantal leerlingen, meer individuele ritten en zelfs ook scholen en leerlingen stoppen. Verder met de rij. Nou, het is goed natuurlijk om te kijken, ook in de aanbesteding en misschien met andere regio's, te kijken hoe het open kan. Het is natuurlijk wel belangrijk om die open einde regeling, om in ieder geval de keuzevrijheid ook wel gegarandeerd te laten. En wethouder Cruijff gaf aan, inderdaad, het voorstel is nu die 10 euro voor 5 jaar vast te leggen. Het was misschien wel goed geweest dat dan ook wat explicieter in de najaarsrapportages te staan. Was dat nu 4 of 5 en dan. Dat is een beetje duidelijk, onduidelijk, maar fijn dat er in ieder geval nu mondeling dat duidelijk is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Woordenaar. Dan ga ik naar de tweede termijn van het college. Nog een paar openstaande vragen. Uit de eerste termijn. Even kort opleggen. Nou, daar schorsen we niet voor. Dan worden we afgeleiding van de vraag in de tweede termijn naar het college. En ik geef van haar plan het woord in tweede termijn. Gaat u maar.
Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de vraag nog van de Partij van GroenLinks over het toenemend tekort. In de najaarsnota is zoveel mogelijk voor nu, dus we nu bekend, de effecten voor dit jaar doorgerekend. Ik kan natuurlijk altijd nog in de laatste maand tegenvallers, misschien wel meevallers, maar eerder tegenvallers zijn. Dat weten we niet. We gaan er wel vanuit dat het percentage, dat je dat geen trend kan noemen qua stijging van het tekort. Ook rekenschap geven dat hier ook de verwerking van de septemberseculaire in zit. Over de vraag van het CDA in Hormel over de rol van de accountant in de toetsing van de WOZ. Wij hebben daarover contact met onze accountant Verstegen. En Verstegen heeft daar contact met de accountant van Scherpenzeel, die daar al daar de controle doet en doet daar ook onderzoek naar. En daar is nog geen resultaat van binnen. Dus daar wachten we. Dat was mijn antwoord, voorzitter.
Dank u wel. Met alle vlammen kijk ik naar de overige leden van het college of er nog geen vragen meer. Ja, wethouder Streep, u heeft het woord in tweede termijn namens het college.
Ik heb nog een aantal vragen over invoeren. Het zijn rond de 100 leerlingen die gebruik van maken. Ja, dat de landelijke kosten dalend zijn, dat is een trend die wij in de regio in ieder geval niet herkennen. Want alle gemeentes hebben last in de regio. In de aanbesteding last van de kostenstijgingen. Maar zoals het toeval wil, morgen hebben we natuurlijk ook een sociaal domein. Dus daar leren we ook op de agenda. Dus ik zal het signaal zeker meenemen.
Dank u wel. Dan was dat de tweede termijn van het college. Kunnen wij hiermee het agendapunt afsluiten. Er is een toezegging gedaan aan deze SGP-fractie, maar die komt in ieder geval niet voor de raadsvergadering. Dus ik ga u vragen, kunnen wij de najaarsnota doordoen als hamerstuk naar de raad? Ik zie een stemmend geknik. Dan doen we de financiële najaarsnota als hamerstuk naar de gemeenteraad van december. Dank u wel. Dan gaan we naar ons agendapunt 10. Betreft de vaststelling integrale verordening sociaal domein 2020. En ik kijk rond wie ik nou de commissie voor deze termijn het woord kan geven. Dan ga ik beginnen met de fractie van de SGP. Meneer Verdol, u heeft het woord in eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de wijzigingen zoals ze nu voorgesteld worden in het raadsvoorstel, die hebben we zien aankomen. In oktober zijn we er al over gepeild, zou ik willen zeggen. De gemeenteraad heeft om haar mening gevraagd. De SGP-fractie had toen een afwijkende mening over deze omzetting. We hebben ook een aantal vragen over gesteld en op basis van die vragen zien we ook een aantal antwoorden duidelijk terugkomen in het raadsvoorstel. Dank daarvoor. Ja, in oktober heb ik ook de vraag gesteld van zou het college deze wijziging als het gaat om de omzetting van de huishoudelijke hulp en de huishoudelijke hulptoelagen van een algemene voorziening naar een maatregelvoorziening voorziening ook ingevoerd hebben als het abonnementstarief niet was ingevoerd. Oftewel, zijn er nog andere argumenten dan alleen de financiële argumenten. Nou, daar is, dat is op dat moment de wethouder geen antwoord op. Het lijkt vooral zo te zijn dat de financiële beweegreden de ondergrond is voor deze wijziging om de aanzuigende werking te voorkomen. Nou, het grote voordeel wat daarna ook geconstateerd is, is dat bij de maatwerkvoorziening alle cliënten van de huishoudelijke hulp en de huishoudelijke hulptoelage in beeld zijn. En dat, dat argument dat onder strepen wij ook. Tegelijkertijd, zoals de algemene voorziening huishoudelijke hulp ooit is bedoeld, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, en daar zat ook geen beschikking aan vast. Dat zijn we nu kwijt. En hoeveel cliënten met huishoudelijke hulp krijgen dan dat straks ook weer via een maatwerkvoorziening? Of zijn er straks minder mensen die een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp gaan krijgen? Die vraag weten wij het antwoord nog niet. De omzettingen, daar zijn gesprekken over op dit moment. Wat de SGP betreft, dat blijft onze stelling, is dat huishoudelijke hulp laagdrempelig en toegankelijk moet zijn. En waarom? Omdat deze voorziening gericht is op het langer thuis laten wonen van cliënten. En daarmee kan ook dure zorg worden voorkomen. En er zullen altijd cliënten zijn die geen eigen netwerk hebben. Nou, de SGP heeft in oktober ook gepleit om deze omzetting met een jaar uit te stellen. En dan pas te bezien wat het effect hiervan is. Zeker ook in het licht van het feit dat wij ruim 69.000 euro compensatie krijgen vanuit de Rijksoverheid. Met name ook voor die aanzuivende werking, het risico daarop. Ja, naar aanleiding van de beantwoording van onze vraag in het raadsvoorstel, de informatie die we dus nu hebben, ligt ook het heldere feit dat alle gebruikers van de algemene voorziening huishoudelijke hulp sowieso nu al gesproken moeten worden, omdat de gegevens aangeleverd moeten worden bij het CRK. Dat is dus een reden dat die gesprekken ook nu gevoerd moeten worden en dan is uitstel inderdaad niet logisch. Dat zou kunnen betekenen dat de maatschappelijke voorziening dan de enige mogelijke optie is. Maar dat vraagt om een aantal beleidskeuzes die ook terug te vinden moet zijn in de verordening die nu voor ligt. We hebben dat ook aan de hand van de VNG-modelverordening even op een rijtje gezet. Die hebben ook de beleidskeuzes die om de hoek komen kijken ook helder verwoord. Nou, de meeste zijn ook goed opgenomen. Bij een aantal hebben we nog een paar vragen. Allereerst een procesvraag. Kan of heeft de gemeente ook op tijd alle benodigde gegevens van gebruikers kunnen aanleveren aan het CRK? En het tweede wat ook met een communicatie te maken heeft, is dat het berichtenverkeer nu wijzigt. Het wordt van aanbieder wordt het van gemeente naar CRK. En wat betekent deze wijziging voor de contracten met aanbieders? Moeten deze bijvoorbeeld aangepast worden? En redt het college dit ook voor 1 januari 2020 of heeft ze daar langere tijd voor? De huishoudelijke hulp en de huishoudelijke hulptoelage van mantelzorgers.
Bij interruptie, meneer Versteen.
En als er langere tijd nodig is, dan pleit u voor het uitstellen van de omzetting. Begrijp ik dat goed uit uw vertoon?
Meneer Verdol.
Ik pleit nog niet direct voor uitstel. Nee, dat heeft ik verkeerd begrepen. Maar ik wil wel graag de gevolgen daarvan even helder hebben. Wat dat betekent, mogelijk ook voor cliënten, op het moment dat gegevens niet aangeleverd zijn. Of de spelregels die wij zelf nu in de verordening opgesteld hebben, niet duidelijk zijn bij het CRK. Want van die gegevens moeten aangeleverd zijn. En dat wil ik graag even weten wat dan de gevolgen even zouden zijn. Dus ook die gevolgen kan ik nu nog niet inschatten. Wat ik al benoemd heb, is dat voor de SGP de voorzieningen laagdrempelig en toegankelijk moeten zijn. En het is een lastig besluit om te bepalen of iemand deze voorziening nodig heeft, of dat een cliënt nog een eigen netwerk om zich heen heeft. Het lijkt op een behoorlijk subjectieve beoordeling, zonder daar een... We zien daar ook geen andere mogelijkheden voor.
Ik heb begrepen dat er toch een behoorlijke strakke lijst werd aangehouden bij die keukentafelgesprekken die op dit moment gaande zijn en ook wel gevoerd zijn. Dus als u zegt, ja, het lijkt subjectief. Ik meen juist dat er een poging is gedaan om dat minder subjectief te maken dan het was. Zo heb ik het vorige raadsvoorstel begrepen.
Meneer Verdol.
Wat u begrepen heeft, sluit mijn stelling die ik zojuist noemde niet uit, want het is minder subjectief. Dus in die zin heeft u gelijk. Zeker, de lijst is een verbetering. Maar er blijft ook altijd nog een subjectief element in zitten als het gaat om die beoordeling. En die kunnen we nooit helemaal wegnemen. Wie zou ik die helemaal wegnemen?
Maar hoe stelt u zich dan voor dat u dat subjectieve element... Wat is dat dan nog voor subjectief element?
Ben ik een dom.
Omdat wij nooit 100% achter iemands voordeel kunnen kijken. En de situatie dus op basis van vragenlijsten, op basis van een cliënt die voor je zit met een bepaalde kennis en kunde, kunnen wij nooit 100% garanderen dat wij de situatie kennen en weten wat op dat moment nodig is. Als u dat kan, dan hoor ik heel graag hoe u dat doet. En mogen u dat als suggestie meegeven aan het college, want dan hebben we mogelijk een winst vanavond. Dat hoort
ik
heel
graag. Ik begrijp uit uw woorden dat
u... Dank
u wel. Ik begrijp uit uw vertoog dat naast de subjectie of de geobjectiveerde lijst zoals die is voorgelegd in oktober, dat u ernaast blijft dat de betrokken ambtenaar of wie dan ook nog een keer achter het voordeel gaat kijken, om dan uiteindelijk tot een volledig objectief oordeel te komen.
Ik ben het al een beetje verkeerd begrepen. Wat ik alleen wil benoemen is dat er altijd een subjectief element aanwezig is. Dat het dus heel lastig blijft om 100% te kunnen garanderen dat een cliënt bijvoorbeeld nog een eigen netwerk om zich heen heeft, hoe de situatie van die cliënt is. En dat het daardoor ook lastig is om deze gesprekken te voeren. Dat lijkt me gewoon een moeilijke lei. Dat heeft altijd een, namelijk een, het gaat wel over zorg wat aan mensen wel of niet gegeven wordt. Voorzitter, de SGP-fractie pleit om het laagdrempelig en toegankelijk te houden. Voor een ruimhartige en warmhartige toepassing. Als het gaat om de criteria die we opstellen voor maatwerk voorziening. Dat is artikel 20b. In hoeverre is dat ook mogelijk? Kan en mag de beleidsmatig ook gepleit worden voor een ruimhartige toepassing. Want er zijn namelijk mensen die het financieel ook. Er zijn mensen die het financieel zwaar hebben. Die mogelijk zelfs een eigen bijdrage niet kunnen betalen. En er waren er in het verleden twee mogelijkheden. Er werd eigenlijk dan verwezen naar de. Dat de algemene voorziening dan omgezet wordt naar een maatwerkvoorziening. Nou, die optie is nu vervallen, omdat we te maken hebben met een abonnementstarief. De tweede optie was dat de resterende eigen bijdrage dan gecompenseerd wordt via de collectieve zorgverzekering voor minima, de CZM. En nu geldt er dus een abonnementstarief van 19 euro. En de vraag is aan het college, in hoeverre heeft het college een dekking van deze eigen bijdrage, van het abonnementstarief, opgenomen in de gemeentepolis? En graag een toelichting waarom wel of niet. En voorzitter, waar in de verordening lijkt nu heel duidelijk dat er een tegemoetkoming of regeling voor maatwerkvoorzieningen is voor cliënten die een eigen bijdrage niet kunnen betalen. De modelverordening van de VNG, waarin ook de wijziging van het abonnementstarief al is ingevoerd, noemt hiervoor een aantal varianten. En ik vind de documenten nog niet helder terug, maar mogelijk lees ik het verkeerd en dan hoor ik dat heel graag. En bent u het met de SGP-fractie eens dat, dat u ruim gecompenseerd bent gezien de uiteindelijke kosten van dit traject vanuit de Rijksoverheid als het gaat over deze omzetting? En klopt het dat dit ook een structurele compensatie is voor het abonnementstarief? Voorzitter, dan sluit ik af met twee eigenlijk opmerkingen. De tegenprestatie waar de SGP-fractie, daar is niets in gewijzigd, maar wel eerder voor gepleit heeft om dit verplichtend op te leggen, staat in de verordening als mogelijkheid. En zoals we aangaan, niet gewijzigd. Maar de actualiteit is er wel en de staatssecretaris lijkt de lijn van de SGP te volgen. We wachten de uitkomsten af van de gesprekken met de gemeente om te bezien welke gevolgen dit heeft voor Woudenberg en daarmee dus ook mogelijk voor het beleid. De tweede opmerking, en daarmee ook de laatste. De omgekeerde verordening, ik benoem hem vanavond nog. Ik heb hem eerder benoemd en gevraagd. De verordening, zeg maar in Jibianke taal, om hem even heel simpel te houden. Daar zijn we nog steeds als SGP-fractie voorstander van. Nou, gezien de ambtelijke capaciteit is daar nu niet voor gekozen. En staat hij nog wel op het lijstje om bij meer capaciteit of overcapaciteit dit op te pakken? Of is dit nu definitief van het lijstje en uit het zicht verdwenen? In het laatste geval dan. Zullen wij zeker de eerste partij zijn die dat met regelmaat onder de aandacht gaan brengen. Voorzitter, tot zover onze bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Dol. Ik ga naar de fractie van gemeentebelangen. Ik geef mevrouw Houtsma het woord in de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. In oktober waren wij positief over het voorstel van het college om de algemene voorziening huishoudelijke hulp te laten vervallen en hiervoor alleen nog maatwerkvoorzieningen te verstrekken. De adviesraad Sociaal Domein heeft er ook positief over geadviseerd. Omdat de ondersteuningsvraag voor mensen die tot nu toe gebruik maakten van de algemene voorziening niet veel verschilde van de ondersteuningsvraag voor mensen met een maatwerkvoorziening, was de verwachting van onze fractie dat veel mensen na een gesprek in aanmerking zouden komen voor een maatwerkvoorziening. In november zijn er al gesprekken gevoerd en in december gaat het nog door met alle mensen die gebruik maakten van de algemene voorziening. De helft van de gesprekken zijn dus al gevoerd. De vraag is aan het college, heeft het college al een beeld van die uitkomst van de gesprekken? De vraag is of het inderdaad zo is dat mensen hoofdzakelijk doorstromen naar een maatwerkvoorziening. Of vallen er vele mensen af in die zin dat zij niet in aanmerking komen voor ondersteuning van huishoudelijke hulp vanuit de WMO? Dan had ik nog een meer technische vraag. Gaat over het collectieve vervoer via de regeltaxi. Deze blijft tot algemene voorziening bestaan. Maar bestaat het gebruik van de regeltaxi ook als maatwerkvoorziening? En zo ja, is de maximale bijdrage voor deze maatwerkvoorziening in 2020 dan 19 euro per maand als je er vaker gebruik van maakt. En je niet doet, dan lijkt het er minder. Dat was mij gewoon niet helemaal duidelijk. Dank u wel.
Dank u wel, Vaalsma. Ik ga naar de fractie van het CDA. Ik geef meneer Houdeman het woord in eerste termijn.
Dank u wel. Voorzitter. Vervelend is als de heer Van der Dol voor u mag spreken over de sociale mijn, dan heeft hij heel wat vragen al gesteld. Dus ik had even de tijd om te gaan streven. Ik beperk het tot een aantal technische vragen. Maar die de heer Van der Dol volgens mij ook al min of meer heeft gesteld. Hoe is de tegemoetkoming in de eigen bijdrage geregeld bij de voorgestelde maatwerkvoorziening? En wat het CDA betreft moet de huishoudelijke hulp laagdrempelig en toegankelijk zijn. Maar ook, hoe realiseren wij dat wanneer aan de maatwerkvoorziening criteria verbonden zijn? Ook wel.
Dank u wel, meneer Harman. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Ik geef het woord aan meneer Van der Steen, de eerste termijn.
Voorzitter, mijn vraag is al gesteld door mevrouw Goudsma.
Dank u wel, meneer Van der Steen. Dan gaan we van plaats in de rij, eerste termijn van de fractie van de VVD. Meneer Nauta, u heeft het woord in de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. In het document staat een. Ik quote het even. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gevolgen van de beëindiging van beide regelingen door middel van maatwerk wordt opgelost door de pas binnen de middelen die hiervoor in de begroting 2020 zijn opgenomen. In het zinnetje, vooralsnog wordt ervan uitgegaan, triggerde mij een beetje. Wat is hier de argumentatie bij? Hè? Vooralsnog wordt ervan uitgegaan. Is er uitgezocht hoe het er dus uit gaat zien wat voor kosten de toekomstige situatie met zich mee gaan brengen? Dus waar wordt deze vraag op gebaseerd? Heeft men al zicht op de toekomstige kosten?
Dank u wel, meneer Nauta. Dan was dat de eerste termijn van de commissie. Dan kijk ik naar wethouder Teuber de Schorsen. We blijven allemaal keurig hier in de zaal, dames en heren. Het is 21 uur 1. Om 21 uur 3 gaan we verder. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering en geef in de eerste termijn van het college wethouder Teuber het woord.
Dank u wel, voorzitter. We hebben alles gevonden, hè? Nou, de meeste vragen waren gesteld door meneer Van der Dol, dus we beginnen van het begin. Als eerste had u een procesvraag of de gemeente op tijd de benodigde gegevens bij het CRK kan aanleveren. De gemeente Langenberg heeft de zorgadministratie uitbesteed, ondergebracht bij de gemeente Amersfoort. En de gemeente Amersfoort verzorgt ook het aanleveren bij het CRK. Wij worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken en zijn er geen bijzonderheden gebleven. Om de aanlevering van de gegevens van alle gemeentes in Nederland in goede banen te leiden, wordt die aanlevering verzorgd in timeslots bij het CRA. En Woudenberg is aangemeld voor zo'n timeslot. En dan zullen onze gegevens overgaan. En ook onze eigen regels zoals verwerkt in de verordening worden dan aangeleverd. Dan wijzen we in berichtenverkeer naar de aanbieders. Nou, het was een soort van een luxe oplossing. Wij moesten opnieuw aanbesteden en wij hebben nieuwe contracten gaan we overeenkomsten aan per 1-1-2020. En daar hebben we dit al in meegenomen. Dus we hoeven dat niet te wijzigen. En de overige WMO-aanbieders die we regionaal inkopen is geregeld door het RISB. Dus dat is afgerond. Dan de omzetting van de maatwerkvoorzieningen. Even kijken. Ruimhartige en barmhartige toepassing. Ja, het zijn getrainde WMO-consulenten. Die leggen het. Lopen met de keukentafelgesprekken langs de regels die we daarvoor hebben. En komen mensen in aanmerking, dan krijgen ze huishoudelijke hulp. En zijn er meer problemen, dan worden ze doorverwezen naar de kleine schans. Dus daar. Zo worden die gesprekken gevoerd. De dekking voor de eigen bijdrage in de gemeentepolis, ja, tot onze. Frustratie mag misschien wel zeggen, heeft men dus besloten om geen gemeentepolis meer aan te bieden in Woudenberg. Daar hebben ze wellicht ook wat meer over kunnen lezen. En wij zijn niet de enige gemeente erin. We hebben het nog kunnen rekken een jaar, want het was al eerder aangeboden. En we zien dat overigens meer verzekeringen zich terug te rekken, of überhaupt van deze markt, of zich terug te rekken in een kernregio. Dus dat is gewijzigd. We hebben daarvoor de poliswijze in het leven geroepen. Dat is uiteraard gecommuniceerd met iedereen die gebruik van maakt. De formulierbrigade gaat desgewenst samen met de inwoners kijken welke verzekering past het beste bij u. Dus wij hebben geen gemeentepolis die we kunnen aanbieden. En er is ook geen dekking die we daarbij kunnen regelen. Maar de inwoners met de gemeentepolis worden ondersteund bij het zoeken naar een nieuwe passende zorgverzekering. En daarnaast kunnen we maar vanaf 2020 aanspraak maken op een bijdrage van 100 euro per jaar. Bij een aanvullende premie voor de zorgverzekering. Dus dat is de compensatie daarvan. En ik kan vertellen dat de eerste de gesprekken zijn uiteraard gaande momenteel. En het lijkt erop dat de mensen daar toch tevreden mee zijn. Ze kiezen een verzekering die bij hen past. En zijn daar gemiddeld genomen ook nog iets goedkoper voor uit. Waar in de verordening blijkt dat er een tegemoetkoming is voor cliënten die een eigen bijdrage niet kunnen betalen. In de verordening hebben we geen uitzonderingen opgenomen voor cliënten die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Wel kunnen cliënten met een laag inkomen een beroep doen op de bijzondere bijstand voor deze eigen bijdrage. Dan de ruime compensatie. Ja, dat zou leuk zijn. We hebben inderdaad een compensatie gekregen, dus verwerkt in de budgetten van de begroting. Maar in Nijsnoten is ook al aangegeven dat we in het derde kwartaal een stijging in het aantal aanvragen zien voor zowel de bijdrage als de hulpmiddelen. En dat betekent dat op basis van de cijfers van het derde kwartaal de verwachting is dat we de kosten hoger uit gaan komen dan het begroot is. Inclusief de compensatie vanuit het Rijk. Dus de stelling dat de gemeente ruimte voor compensatie is, die delen we niet. Bovendien is die opgenomen, de structurele, in een deel van de compensatie structureel. De toekomst in het gemeentefonds in het kader van de interbestuursprogramma en adres en afspraken gemaakt. En deze afspraak hebben we niet alleen bijgesteld. En hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen, is voor ons ook is ons onbekend. Dan vraagt u naar de omgekeerde verordening, die heet de Janneke taal. Ja, we snappen heel erg uw vraag. Ik moet wel zeggen dat die gezien de werkdruk laag op ons prioriteitenlijstje staat. Ook omdat het echt een hele ingewikkelde exercitie is. Er zijn nog onvoldoende praktijkvoorbeelden van. En dit is echt een juridisch document. Wat heel nauw komt op de vertaling naar een Libianca verordening. Als even tussenkootjes, want het is iets wat aanlaat gebeurt. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Dan de VVD, u vraagt naar de argumentatie. Vooralsnog wordt er van uitgegaan. Ja, dat is een educated guess. We hebben een inschatting moeten maken. De noodzaak van huishoudelijke hulp is de inschatting dat bij de omzetting dat de meeste mensen door zullen stromen vanuit de algemene zinnende maatregelvoorziening. We weten niet zeker of mensen op meer of minder uren uitkomen en of het helemaal of en hoe het precies uitvalt met verschillende kosten tussen de. Dat is te veel details. We hebben er in de begroting rekening mee gehouden. En ik kan u vertellen dat we bij de omzetting voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp naar de maatwerkvoorziening zijn de meeste gesprekken gevoerd. U zult daar in het eerste half volgend jaar een uitgebreide rapportage van krijgen. Maar het overgrote gedeelte van de mensen op hoofdzakelijk, het woord wat u gebruikt, de meeste mensen stromen inderdaad door naar de maatwerkvoorziening.
Even een interruptie.
De wethouder zegt, de gesprekken die worden, mevrouw Hartman heeft erop, de gesprekken die zijn daar nog afgesloten. En we krijgen in de eerste helft van volgend jaar krijgen we daar een overzicht van. Wanneer bedoelt u dan de eerste helft, de eerste kwartaal?
Hij staat
de wethouder.
Heeft u misschien de actielijst dat u volgens mij opgenomen op de eerste helft 2020?
Meneer Zijn.
Dank u wel. Dat lijkt me nogal ruim. Als de gesprekken zijn afgesloten in december, november, december. Moet het dan een half jaar duren voordat we daar een rapportage van kunnen krijgen?
De wethouder.
Ja, ik stel voor dat u daar bij de actielijst kunt wel terugkomen. U krijgt een vertrouwen klaar hebben wanneer dat zal zijn precies het leven. Overigens moeten de gesprekken met de mantelzorgers nog starten. En nog een vraag over het collectief vervoer via de regelingsactie. Dat was ook nog maar in uitgebreid verhaal. Als algemene voorziening. Kunnen mensen zoals u zelf het openbaar vervoer gebruik maakt, kunnen gebruik maken aan de regeltaxie. En dat is de algemene voorziening die daar bestaat. Het kan ook als maatwerk gebruikt zijn als de regeltaxie gebruikt wordt. ten behoeve van de WMO gerelateerde voorziening, hoe we dat besteden. Dus, maar dan maken mensen al tegen het abonnementstarief gebruik van de WMO voorziening en daar valt de regeltaxie, gebruik van de regeltaxie onder. Volgens mij heb ik dan die vraag beantwoord.
We gaan het vragen in de tweede termijn. Het was de eerste termijn van het college. Ik kijk rond wie van de fracties in de tweede termijn het woord wil voeren. Meneer Verdol, ik ga met u beginnen. Fractie SGP in de tweede termijn.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil het college bedanken voor de beantwoording. Veel vragen zijn helder beantwoord. Dus daar hoeven we in dit moment niks mee. Wat betreft die dat laagdrempelige toegankelijk houden, daar zijn we voorstander van. Dat heb ik al gezegd, omdat we ook willen dat mensen daardoor ook echt langer thuis kunnen blijven wonen. Dat mag wat ons betreft ook best wat geld kosten. Ik snap, u geeft aan, want het zijn getrainde WMO-consulenten. Dus daar moeten we ook op, in die zin ook op vertrouwen. Meneer Van der Steen refereerde al aan de lijstjes. Toch ben ik heel erg benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken, straks als we de definitieve uitkomst hebben. En ik denk dat we dus op dit moment daar niet verder op in kunnen gaan, maar wel heel nauwkeurig die uitkomst zullen monitoren en ook zullen zien wat er op dat moment de daadwerkelijke stand van zaken is. En heel concreet blijkt dat er dan toch een aanzienlijk deel niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, dan zal onze fractie daarover zich over buigen om te kijken van wat we daarmee kunnen. Maar dat is nu op dit moment nog niet het moment. Wat betreft die tegemoetkoming, helder wat betreft de dekking, gemeentepolis, de poliswijzer, krijg ik als antwoord. Ja, dan heb ik nog wel een vervolgvraag als het gaat om die tegemoetkoming voor mensen die een eigen bijdrage niet kunnen betalen. U geeft aan dat ze een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand. Maar heel concreet betekent dat wanneer ze op dit moment dus de eigen bijdrage voor het abonnementstarief, dus voor die laatste wijziging, niet kunnen betalen, kunnen ze dan ook op dit moment al juridisch een beroep doen op de bijzondere bijstand. En dat betekent ook dat het dan het volledige eigen bijdragebedrag van 19 euro per maand dan ook vergoed wordt vanuit het beroep op die bijzondere bijstand. Die zou ik nog graag verhelderd willen hebben. En wat betreft de kosten, helder beeld dat de kosten op dit moment hoger zijn dan begroot. Ook dat zullen we gewoon volgen en ook de komende maanden. En wat betreft die omgekeerde verordening, begrijp dat dat een moeilijke klus is. Dat kost capaciteit tegelijkertijd. Hebben wij ook iets uit te leggen aan onze inwoners, zeker die daar een beroep op doen, aan onszelf, om het helder te hebben. Ik zie daar wel in de gemeenteland voorbeelden van, dus ik zou zeggen, ga niet zelf het wiel uitvinden, maar maak gebruik van voorbeelden in gemeenteland. Kampen onder andere, gemeente Kampen heeft een prachtig voorbeeld. Tegelijkertijd ben ik ook heel blij om te constateren dat u aangeeft dat die toch heel laag op het lijstje staat. Voorzitter. Exact. Hij staat op het lijstje, ook al is het dan heel laat. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verdol. Ik ga naar de fractie van gemeentebelang, mevrouw Houtsma. U hebt het woord, de tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Goed te horen dat de meeste mensen hoofdzakelijk doorstromen naar de maatwerkvoorziening. Dat was ons belangrijkste aandachtspunt. Het gebruik van de regeltaxi is mij nu ook helemaal duidelijk, hoe dat nu werkt. En wat ons betreft, kan dat dan ook door een samenstuk. Dat geef ik dan even nog even aan.
Dan hebben we die maar vast in de pocket. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Van der Steen, u heeft het woord in tweede termijn.
Voorzitter, nog een vraag aan meneer Van der Dol. U had het uitgebreid over toch nog dat subjectieve element waar u greep op wil krijgen. Is nou de beantwoording van uw vraag dusdanig dat die onrust bij u wat is weggenomen of is die nog volop aanwezig?
Meneer Van der Dol, wilt u reageren?
Ja, voorzitter, ik ben heel blij met het podium om het nog een keer, want ik krijg nu eigenlijk een extra termijn.
Ja, niet uitgebreid eigenlijk.
Ik had hier best wel wat over zeggen.
Maar dat is een heel verhaal van een subjectieve. Ik heb het antwoord nu teruggehoord. Ik vraag aan u, bent u daar al gerustgesteld? Dat is een vrij kort beantwoord.
Uw vraag was daar, meneer Van der Dol.
U heeft al niet allemaal goed geluisterd aan mijn antwoord, maar ik wil met alle plezier nog een keer herhalen voor u. Geen probleem. Ik heb aangegeven net richting het college over die WMO-consulent dat we daarop moeten vertrouwen. Dat we op dit moment het beeld nog niet hebben als het gaat over of er ruimhartig wordt toegekend of niet. En dat ik dat pas kan bezien op het moment als de daadwerkelijk de gesprekken afgerond zijn en wij een totaalbeeld hebben. Op dat moment weet ik ook hoe we ermee om moeten gaan als het gaat om die ruimhartige toepassing. En niet eerder. Het enige waar ik naar gevraagd heb is van we zitten met een subjectief element. Ik vraag voor ruimhartige toepassing. De wethouder geeft aan. We hebben de WMO-consulent. Die moet de gesprekken voeren. Nou, daar zeg ik, daar vertrouw ik op. Maar ik ga wel kijken naar het eindresultaat. Op het moment dat dat dus dan naar mijn idee, of dat het idee van de fractie niet ruimhartig is, dan zullen we daarop terugkomen.
Ik wil meneer Van Tol. Dat was uw tweede termijn, meneer Van Steen. Nee, dan sluit ik hiermee de tweede termijn van de commissie af. En kijk dan voor de tweede termijn naar het college. Wethouder Treep, u heeft het woord.
Dank u voorzitter. Er is één vraag overgebleven van de SGP en daar moet ik op terugkomen. Dus dan krijgt u een mail over het antwoord.
Ja, goed. Nou, met die laatste toezegging kunnen we de suggestie nog behouden. We gaan weer aan de kant schuiven. Wordt het toch een bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering. Dank u wel. Dan is ons agenda punt 11 hebben we gisteravond al behandeld. Aankoopgronden voor Hoevelaar. Agenda punt 12 is gisteren van de agenda gevoerd. Dus we gaan naar agenda punt 13. Betreft de wijziging gemeenschappelijke regeling van de RWA. En ik kijk rond wie daar. Ik moet er even bij vragen. We hebben daar accounthouders bij. En ik wil vragen of de accounthouders daar iets over zouden willen zeggen of niet in dit geval.
Sorry, ik mis dan even, voorzitter.
Nee, geen probleem, ik herhaal het wel even met plezier. We behandelen het punt 13, wijziging gemeenschappelijke regeling voor de RWA. Daar hebben we accounthouders voor. En ik vroeg me af of de accounthouders daar nog namens de raad iets over willen zeggen. En als het niet het geval is, gaan we gewoon de eerste termijn doen. Dan gaan we gewoon de eerste termijn doen. Wie wil er namens de fracties in de eerste termijn het woord voeren? Ik zie het CDA, ik zie gemeentebelangen. Ik zie de SGP. Dan ga ik in eerste instantie naar de fractie van het CDA. Meneer Hartman, u heeft het woord in de eerste termijn.
Dank u wel. Twee korte vragen. Wat is de reactie geweest van de personeelsleden die geïnformeerd zijn over de verandering? En in hoeverre komen de kosten van de geboden begeleiding ten laste van de gemeente Wouter?
Dank u wel. Dat is mooi kort. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van gemeentebelangen. Mevrouw Houtsma, u heeft het woord in de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de aanpassing gezien als een technische aanpassing van gemeenschappelijke regeling om aan te sluiten bij de CAO van gemeenteambtenaren. Daarom hebben we eigenlijk geen vragen en kunnen wij ons hier ook in.
Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de SGP. Meneer Van Dol, in de eerste termijn, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, ik kan ook heel kort zijn. De eerste vraag sluit aan, die ga ik niet herhalen bij de eerste vraag van CDA. Dus daar ben ik ook benieuwd naar het antwoord. En de tweede is of deze wijziging ook betrekking hebben op de ambtenaren die in dienst zijn bij RWA. En dan zonder en met indicatie sociale werkvoorziening. Dus of dat voor beide groepen geldt. Dat was nog even mijn technische vraag. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Dolk. Dan is dat de eerste termijn van de commissie. Dan kijk ik naar het college. Wethouder Treep, kunt u gelijk van start. Er wordt 1 minuut gebruikt. Wat doen we? Ja. Dan schort ik de vergadering voor 1 minuut. Mooi. Dan herover ik de vergadering weer. En dan geef ik het college in de eerste termijn het woord. Wethouder Treep.
Dank u wel. Ik moet even goed zoeken. De SE-medewerkers vallen onder CO-SE, dus die vallen niet onder de WGSO, alleen de overige medewerkers, de reguliere medewerkers, zo moet ik zeggen, de ondersteunende personeel, laten we dat zo noemen. De reactie van de personeelsleden is positief. Ik ben even in verwarring met u bedoelt met de geboden begeleiding, meneer Hardeman.
Wilt u daar een verduidelijking op geven, meneer Hardeman?
Ik las
graag met uw microfoon.
Ik las dat in de stukken. Ik heb de vraag doorgekregen. In hoeverre komen de kosten van de geboden begeleiding ten laste van de gemeente Woudenberg? Ik twijfel nog eventjes in relatie tot.
En als u niet weet wat ermee bedoeld wordt, dan laat het mij vertellen.
Nee, het enige wat ik u vertellen kan is dat hier is tijd aan besteed, uiteraard, maar dat is opgenomen in de beleidsvoering.
Okay.
Er zijn verder geen specifieke kosten voor gemaakt.
Vraag van een van onze schaduwleden die daar expertise op heeft. Dus ik dacht dat het van gesneden boek zou zijn, maar.
Sorry.
Dat was het. En dan sluit ik daarmee de eerste termijn van het college. En dan kijk ik naar de commissie die er in de tweede termijn het woord wil voeren. Ik zie alleen meneer De Dol namens de fractie van de SGP in de tweede termijn. U heeft het woord.
Voorzitter, dan Tom, even een vervolgvraag, heel kort. Maar het is wel zo dat de arbeidsvoorwaarden die straks voor toepassing zijn voor iedereen binnen RWA, ongeacht wet. Die worden nu straks ook echt eenduidig vastgelegd. Die zijn gelijk. Dus daar zit geen verschil meer tussen. En dat wordt toch ook nu voorgesteld in deze gemeenschappelijke regeling. Dat is toch ook deze wijziging. Of volgens mij, ja, dat is wat eigenlijk mijn vraag nog heeft.
Dank u wel. Dan was dat de tweede termijn van de commissie. En dan ga ik voor de tweede termijn van het college weer naar de wethouder 2.
Ja, voor de SW-medewerkers, die blijven onder de CO-SW vallen. En daar veranderen we niets voor. En voor de overige werknemers die eerder onder de ambtenaren, die de ambtenaarstatus hebben, die vallen onder WSGO. Die eerder onder CO-gemeente vielen, die gaan naar WSGO.
Dank u wel. Dan was dat de tweede termijn van het college. Dan kijk ik naar de commissie of dit stuk als bespreekstuk of hamerstuk. Ik stel voor als hamerstuk door te doen naar de gemeenteraadsvergadering. Ja. Maak er ook een hamerstuk van. Dank u wel. Dan gaan wij naar ons agenda punt 14. Betreft de belastingverordening 2020. En ik kijk rond wie daar voor het woord wil voeren namens de commissie. Uitstekend. Dan ga ik beginnen met de fractie van de ChristenUnie. Ik geef mevrouw Van Oostrom graag het woord. In eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kan vrij kort zijn. Dank voor de uitgebreide toelichting op de belastingverordening. Met name de toerekening van de overheidskosten van de afvalstofheffing, dat is wat ons betreft wel zeer relevant. Ik moest alleen die laatste alinea twee keer lezen. Kleinigheidje, maar 100 min 21 is toch echt nog steeds 79 en geen 39. Maar de redenatie is duidelijk en daar gaat het om.
Dank u wel, mevrouw Van Oostrom. Dan ga ik naar de fractie van het CDA. Meneer Hartman, u heeft het woord in eerste termijn.
Ook heel kort, dat is natuurlijk de discussie over de tarief eigenlijk al bij de begroting hebben gevoerd, maar ik wil even een punt maken dat we samen met de Partij van Arbeid een motie om een amendement hebben ingediend om de toeristenbelasting te verhogen. Die heeft niet gered en wij gaan dat op dit moment niet voornemen, in ieder geval om dat voor nu alsnog voor elkaar te krijgen. Aangezien de stemhouding denk ik dat dit weer niet heel erg zal wijzen.
Dank u wel, meneer Hartman. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van Arbeid GroenLinks. Van de stemming, u heeft het woord in de eerste termijn.
Ja, voorzitter, wel zwaar. Heb ik er daar natuurlijk over gehad, wat de heer Hartman aangeeft. En tegelijkertijd heb ik voor de wethouder toch nog die vraag op wat betreft de verordening toeristenbelasting. Dat betreft eerst artikel 6, de forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing. De vraag daarbij is: hoe zijn deze forfaitaire getallen die niet genoemd worden onderbouwd? Dus de 3,2 en de 55. Vervolgens artikel 12, de aanslaggrens. Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan 10 zal of heeft belopen. Mag ik hieruit concluderen dat kampeerders, gasten die korter dan 10 dagen in Woudenberg verblijven, dat die geen toeristenbelasting hoeven te betalen. Oftewel, de kortverblijvers die zitten hier voor niks, die hoeven daar niks aan bij te dragen. Klopt dat? De tweede vraag aan de wethouder. En de derde vraag betreft artikel 18, het nachtverblijfregister. Artikel 2.4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van de in het eerste lid bedoelde verplichting dat is naam en adres, geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen, zo nodig onder door hen te stellen voorwaarden. De vraag, voorzitter, is van in wat voor geval gaat dit op? Wanneer doet zich dit voor of heeft zich dit voorgedaan? Kortom, wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
Dank u wel, meneer de Steen. Dan ga ik aan de fractie van de SGP. En ik geef meneer Molenaar het woord in eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de inhoud van de belastingverordening volgt grotendeels uit de onlangs in de raad vastgestelde begroting 2020. En voor twee verordeningen hebben we nog vragen. Wat betreft de onroerende zaakbelasting. Daar valt op dat in de stukken de percentages nog niet zijn ingevuld. En dat dit tussen commissie en raad ingevuld gaat worden. Dat vond wat knullig en qua besluitvorming niet zorgvuldig over. En let op de problematiek van afgelopen jaar is uit de zorgvuldigheid hier wel op zijn plaats. Komt dit raadsvoorstel voor deze verordening van te vroeg? En wat zijn de consequenties op deze verordening gelet op de vereiste zorgvuldigheid die hierin aangevuld zijn? De afvalstofheffing, daar hebben we natuurlijk inderdaad al vaak veel over gesproken. En met deze verordening afvalstofheffing nemen de kosten per huishouden fors toe. Ze stijgen maar ruim 50%. Vorige week meldde de vereniging Eigen Huis dat uit onderzoek gebleken is dat landelijk sprake was van een toename van de afvalstofheffing van gemiddeld 8%. Dat is natuurlijk wel veel meer dan inflatie volgend, maar onze ruim 50% steekt daar wel erg bij af. Het college heeft ons eerder geïnformeerd over de toename van de directe kosten op de afvalstromen. En bij dit raadsvoorstel zit nu een uitgebreide toelichting op de toerekening van de overheid aan de afvalstofheffing. Er ligt natuurlijk vanuit de motie bij de begroting een opdracht aan het college om transparant en uitgebreid aan onze inwoners te gaan communiceren over de stijging van de afvalstofheffing. Als wij de uitleg rondom de overheid tot ons nemen, dan ontstaat bij ons straks toch een beeld dat we niet tijdig de effecten van de keuzes rondom overheid in 2018 in beeld hebben gehad. En dat we voor ons gevoel nu achteraf reactief worden geconfronteerd met de gevolgen hiervan op tarieven in een kostendekkend systeem. In plaats van dat we in 2018 proactief dit aspect worden kunnen betrekken bij de toen te maken keuzes rondom overheid. En dan hadden we idealiter andere keuzes kunnen maken of wellicht op dat moment de tarieven al kunnen verhogen. Klopt dit beeld? Waarom is het dan voor dit werk bezig gekomen? Tot zo.
Dank u wel, meneer Molenaar. Ik ga naar de fractie van de VVD. Ik heb inderdaad daar voor in de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Belastingverordeningen, het benodigde kwaad, zoals we doen. Maar in lijn met wat we al in de vorige keer afgesproken en wat als kader wordt gesteld, hebben we geen belastingverhogingen. Dus we zijn op zich tevreden akkoord. Maar we hebben wel twee tal vragen. In de eerste gaat over artikel 1.1.8, dat is een nieuw artikel. Met het nieuwe artikel wordt aangegeven dat bij noodlottige ongevallen of sterfgevallen in de familie de kosten voor een bruiloft die reeds gemaakt zijn door de gemeente dan niet worden doorgerekend. Dat is natuurlijk hartstikke lief. Het is natuurlijk iets wat weinig voorkomt, maar ik vind het behoorlijk open voor interpretatie. Ik wil vooral als gemeente eerlijk en hetzelfde doen. Zijn er ook andere redenen waarom de kosten niet worden doorgerekend? Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van vrienden, want wat is familie? Brand in huis of talloze dingen verzinnen. Mijn vraag is eigenlijk, kan dit duidelijk en concreet worden omschreven, zodat iedereen met zekerheid gelijk op behandelt? Dat is vraag 1. En dan in vraag 2, dat is meer een verduidelijkende vraag. Ik heb het artikelnummer er niet bij, maar in de tekst onder kwijtstellingsmogelijkheden voor ZZP'ers wordt benoemd dat zij na goedkeuring hiervan straks geen aanspraak meer kunnen maken op kwijtstelling van de hondenbelasting. Dat betekent dat zij dit nu wel kunnen. Mijn vraag is eigenlijk, kunnen privépersonen dit nu ook vrijstellingen vragen voor de hondenbelasting? Want mijn inziens is een hond een beetje een luxegoed, dat wellicht enkele uitzonderingen daar. Dat was de lange vraag. Ja.
Dank u wel, meneer Nelda. Dan ga ik naar de fractie van gemeentebelangen. Meneer Werkert, u heeft het woord in eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee punten waar ik de aandacht van het college voor wil vragen. De WOZ-tarieven. Ja, de heer Molenaar die concludeerde al dat het niet zo zorgvuldig was van het college dat die nog niet de OZB-tarieven nog niet waren ingevuld. Maar ik heb gelezen in het raadsvoorstel dat er minimaal een week voor 19 december
zou worden bekendgemaakt. En mijn vraag is dan aan de wethouder of dat gaat lukken. Dat week voor 19 december, dat is deze week. Dan de afvalstoffenheffing.
Dat ga ik er niet meer eens.
Dan de afvalstoffenheffing. Ja, het is natuurlijk te betreuren dat die verhoging zo fors is. Alleen, ik heb toch van een aantal gemeentes dezelfde problematiek gelezen van een forse stijging van de afvalstoffenheffing, onder andere in Leuzen. En misschien is dat ook een pleister op de wonden voor de Woudenbergers die geconfronteerd worden met een hoge afvalstoffenheffing. De Woudenberg is hierin niet uniek, kennelijk. Dan hebben wij ook die toelichting op die toerekening van kosten aan overheidskosten doorgenomen. En daarin zit een toerekening van 40.000 euro btw in 2020, die er in 2019 nog niet was. En de vraag aan het college is dat nou een gevolg van de wijziging van de regels van btw-compensatiefonds, zoals wij die hebben besproken met de meerjarenbegroting. Dat is mij niet helemaal duidelijk. En de vervolgvraag daarop is, andere gemeentes die ook met deze btw-posten te maken hebben, berekenen ze die ook door in de afvalstoffenheffing. Als dat zo is, dan is het gelijk monniken kleine kappen. En als het niet zo is, dan zouden de Woudenburgers onnodig worden benadeeld. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Merkens. Dat was dan de eerste termijn van de commissie. Dan ga ik naar de eerste termijn van het college. Kijken of er beantwoord kan worden. Een korte schorsing van 2 minuten. Goed, ik heropen de vergadering en ga voor agenda 14 de belastingverordening eerste termijn naar het college. Ik geef wethouder Vlam hiervoor het woord. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de belastingverordening, vertaling van het hele in de begroting is afgesproken. Een belangrijk percentage werd nog mist, dat is door verschillende partijen ook benoemd, is de tarieven voor de OZB. Zijn op dit moment berekend, maar moeten we nog even de accorderingsslag te laten gaan. Maar die proberen we zo mogelijk eind van de week naar u toe te sturen, zodat u de tijd heeft om die te benaderen. Dus wat dat betreft pers van de pers. Partij van Arbeid voor Mensen.
Voorzitter, dan gelijk maar even met interruptie. Wat doet het kwaad als we die passing in de waarde vaststellen? Gaat er dan iets mis?
De wethouder.
Wij moeten voor 1 januari de verordening van 2020 vaststellen. Dus dan gaat er inderdaad iets mis als we het eroverheen zijn.
Helder. Ga de gang.
De Partij van de Arbeid voor Links vroeg over een paar artikelen uit de verordening van de vereistenbelasting. Artikel 6 over de forfaitaire onderbouwing. Die cijfers van aantallen die zijn gebaseerd op de afgelopen jaren. De ervaringscijfers op basis van overnachtingen en gebruik. De aanslaggrens in artikel 12, dat gaat over het aantal dagen en over totale overnachtingen van bijvoorbeeld een bed and breakfast die misschien 1 week in een heel jaar gastdag gehad heeft. En dat dus het totaal aantal overnachtingen in het hele jaar onder de 10 blijft. En artikel 18, de nachtverblijfregister. Dit artikel staat ook al sinds afgelopen jaar in. Het is een mogelijkheid van college, maar er is afgelopen jaar nog niet eerder gebruik van gemaakt. En dit zijn eigenlijk de artikelen zoals die ook afgelopen jaren er ook in gestaan hebben. En wat ook conform de VNG modelverordening is die hier voor de grondslag ligt.
Voorzitter. Meneer Van Steen, bij de
Turkie. Ik hoop nu artikel 12, die noemt bijvoorbeeld de Black and Breakfast. Gaat dit ook op voor de hotels en campings?
De wethouder.
Ja, dat is zo. Ik noemde het als voorbeeld, maar dat geldt voor alle plekken voor de overnachtingen.
Dank u wel. Dan was dat de eerste termijn van het college. Ik ga je excuseren. Dat gaat nog niet omhoog. Ik ga te snel. Met houden we klaar. Ga het aanvullen. De eerste termijn namens het college. Ga de gang.
Ja.
Voorzitter, dank u wel. Vraag over de afval. Vragen die gesteld zijn. De heer Molenaar had
Nou, ik benoemde bij uw betoog al 50% en mijn gemeente is gemiddeld is 8%. Nou, u weet ook dat we natuurlijk vanuit het Equalisatiefonds eerder geput hebben en dat we dat nu niet kunnen. En, nou, dat het daar ook mee te maken heeft, anders is die geleidelijkheid er meer geweest. Als dat eerst uiteindelijk ook in relatie met uw tweede vraag, zijn we niet te, hadden we niet wat actiever kunnen zijn aan de voorkant, nou kunnen anticiperen in plaats van reactief aan de achterkant. Nou, eerder, ook de heer Hardeman had toen ook bij de begroting diezelfde vraag eigenlijk ook gesteld, van hadden we dat niet op een andere manier kunnen doen. Achteraf is het antwoord wellicht, hadden we dat beter en hadden we dat ook op een andere manier kunnen doen. Alleen destijds hebben we ook aangekondigd dat de verwachting was met de invoering van dit en alles wat erbij hoorde, dat dat met die geleidelijkheid en een uitname van die uit de Equalisatiefonds, dat dat op een gegeven moment kostendekkend zou moeten zijn, waren het ook niet dat er allerlei verhogingen, ik noem alleen ook de hoge rijksbijdrage, rijksbelasting die gekomen is en zo zijn er meer extra kosten, ja, die hadden we niet aan de voorkant voorzien, dus die hadden we dat ook niet kunnen weten. Dus ja, het is een beetje, het antwoord zit er dan tussenin, laat ik het maar zo zeggen, maar u begrijpt dat, denk ik. Vraag van de heer Merkens over de BTW. Hoe zit het met het aanzienlijke deel van die BTW-regeling en hoe verhoudt zich dat met de andere gemeenten? Nou, in de BTW-regeling is niets gewijzigd. Wij nemen conform de BBV en het VNG-model kostenonderbouwing altijd al de BTW mee. Het is alleen zo dat de kosten, als die kosten toenemen, het BTW-deel ook aanzienlijk toeneemt. En dat is in dit geval ook het geval met dezelfde onderbouwing die hier Molenaar heeft gegeven. Alle extra kosten die we niet hadden kunnen voorzien. Hoe andere gemeentes hiermee omgaan is ook afhankelijk hoe zij omgaan met de afvalstoffenheffing. Als ze die 100% kosten tekenen, dan gaan ze het op dezelfde manier uitvoeren zoals wij het hebben gedaan.
Dat was die. Dan ga ik nog even snel terug naar wethouder Vlam, die vroeg nog even het woord. Is het bijna namens het college? Ga u maar.
Ja, dank u voorzitter. Ik vergat nog eventjes twee korte punten. Vraag ChristenUnie, vraag de Oostdoemer gaf al aan dat 121 tot 179 is. Nou, dat klopt, dat zullen we aanpassen. Vanuit de PVD zijn nog twee vragen gesteld over enerzijds de kwijtschelding, of althans de het artikel aangeven als er wel of niet kosten voor een bruiloft doorberekend gaan worden. Ja, helaas gebeurt het nog wel eens dat er een huurdersoptrekking opgezegd wordt en dat gemeente betaalt de lezers terug betaalt. Omdat de voorbereidende werkzaamheden al wel gedaan zijn, vandaar ook nu die 20% opgenomen is. In ieder geval door het ongeval of een sterfgeval voordoet en toekomstig gebruik beannuleert de huurdersoptrekking, dan wordt in alle redelijkheid op dat moment beoordeeld of zij in aanmerking komen voor de 100% terugbetaling van de leges. En dit is altijd al zo toegepast, alleen nu staat dat ook in de verordening. Uw tweede vraag ging over de kwijtscheldingsmogelijkheden voor ZZP'ers. Persoonlijk kunnen voor kwijtschelding van belasting aanmerking komen indien blijkt dat hun betalingscapaciteit onder een bepaalde norm ligt. En dat zijn de landelijke normen die we daarvoor hanteren. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt gekeken naar de inkomsten van de loon of uitkering, woonlasten, ziektekosten, schulden, vermogen en andere en financiële middelen. Tot mede kwamen ZZP'ers met een laag inkomen of uitkering niet in aanmerking voor kwijtschelding, aangezien zij volgens de ordening hiervoor waren uitgesloten. Om het mogelijk te maken ZZP'ers met een laag inkomen of uitkering wel in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding, is de ordening hierop aangepast en zullen er nog beleidsregels door het college hierover worden gemaakt. In deze verordening is opgenomen dat personen die in aanmerking komen voor kwijtschelding dit ook krijgen voor de hondenbelasting van de eerste hond. Dit geldt dan per 1 januari 2020 ook voor ZZP'ers die in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dat wil dat even toevoegen bij voorzitter.
We zijn er maar compleet. Dank u, vriendelijk. Dat was de eerste termijn van het college. Naar de commissie die er in de tweede termijn het woord wil voeren. Ga ik beginnen met het CDA. Meneer Hardeman, u heeft het woord in de tweede termijn.
Ja, ik had net een heel korte eerste termijn over de toeristenbelasting om een punt te maken. En daarna kwam de heer Van der Steen op hetzelfde punt te spreken. En ik kwam in zijn analyse met een aantal interessante gedachten. Die zitten mij toch ook alweer even aan het denken. Hè? Vooral die, die aanslag op het aantal nachten dat je in Woudrecht niet verkeert. Dus daar wil ik dan toch nog eens even de komende week over nadenken. Dus wat mij betreft gaat het als bespreekstuk naar de raad.
Dank u wel, ja. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid voor de Oh, mevrouw Hansma, bij interruptie.
Ja, want u zegt het aantal nachten dat je ergens hier verkeert. Maar dat is het nu net niet. Het is het aantal nachten dat een verhuurder.
Misschien minder dan 10
dagen. Ja. Dus dat is echt heel iets anders. Het is niet zo iedereen die hier maar een beetje verblijft en die niet hoeft te betalen. Maar als een
verhuurder. Nee, dat
ja, zo zijn we het wel.
Ja, dat bedoelde ik niet.
Oké. Okay.
En het is goed dat u dat zegt. Maar het is wel een interessante gedachte om eens eventjes de komende week over na te denken. Kijken hoe dat, wat voor een uitwerking dat heeft. Het is nu even voor mij nieuw. Dus die heer Van der Steen heeft mij op een idee gebracht. Om toch eens even te kijken van, nou, wat zouden we daar mee kunnen doen.
Dank u wel. U zegt twee kunnen, maar weer een week, hè. Volgende week kunnen we inderdaad weer, hè.
Doe maar even, gaat zo.
Ja, Peter Van der Steen, u heeft het woord in
twee. Nou, als ik nog op mevrouw Van Slaan wilde reageren. Wat doet u precies dan? Hoe legt u dan artikel 12 uit? Van die aantal overnachtingen. Er staat ook duidelijk dat het aantal vernachtingen indien wat minder dan 10 is. Dan hoef je geen gewichtsbelasting te betalen, begrijp ik uit dat artikel.
Mevrouw Asma.
Zoals ik het begreep, gaf de wethouder aan, het geldt voor een camperverhuur, iemand die een camperplaats verhuurt of een hotel op een bed en breakfast bijvoorbeeld, als ze in totaal in zo'n jaar minder dan 10 keer iemand overnacht hebben. Dus dat zijn hele kleine ondernemers. Die hoeven dan geen gewichtsbelasting te betalen of te hebben. Het betekent niet dat iemand die een hele korte vakantie hier in Woudenberg heeft, minder dan 10 dagen, dat die geen toeristenbelasting betaalt. Dus dat is echt een heel groot verschil.
Nee, ja, dus een campingbeheerder die hier onder valt, bestaat niet meer.
Het kost bijna meer, denk ik, om een belastingaanslag uit te sturen, hè, en hem te innen, dan dat ze ontvangen.
Ja. Ik kijk er ook even nauwkeurig naar.
Doet u nog een aanvraag
aan twee vragen nog? Ja, dan. Eerst naar de wethouder wat betreft het vaststellen van de forfaitaire getallen, dat u op basis van ervaringen heeft gezegd. En bedoelt u nu de ervaringen, naar ik aanneem, in de gemeente Woudenberg zelf? En ik begrijp dan ook uit uw antwoord dat je daarvan kan afwijken. En de tweede vraag, voorzitter, is aan de heer Nauta van de VVD. Hoe dat dan zit met hoe hij nou denkt over die hondenbelasting. Want ik hoorde hem zeggen van de hond is een luxe goed. Dus vrijstelling van hondenbelasting heb ik geïnterpreteerd. Vind ik eigenlijk als onzin. Dus graag daar een reactie op. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Steen. Nou, dan gaan we gelijk naar de fractie van de VVD. Meneer Nauta, in tweede termijn.
Ja, dank u wel. Ik wil het eerst even van het college weten, mijn vraag twee zelfs. Is die kwijtstelling van die eerste hond, is dat landelijk wettelijk verplicht? Moet volgens de gemeente dat de gemeente dat moet doen? Hè? En dan als antwoord op de heer Van der Steen, ja. Dat denk ik.
De heer Van der Steen, bij interruptie gaan.
Ja, mijn hond is een luxe goed, dus kwijtstelling is onzin. Dat zit niet.
Meneer Nauta?
Ja.
En nu ligt een andere verordening. Nee. Dus daar kunt u vast tegen.
Ja. En in dat dan?
Nou, hier ga ik over nadenken met mijn collega's in de week. Wat we hier wellicht moeten mee moeten doen. Dit is mijn mening in dat geval.
Dank u wel. Dan is dat de tweede termijn van de commissie. Ik heb niemand overgeslagen. Dus dan gaan we naar de tweede termijn van het college. Die mag ik het woord geven. Wethouder Vlam, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. De vraag over de forfaitaire berekening is, zoals we hem al op basis van onze ervaring al heel wat jaren gebruiken. Dus daar is, die is niet gewijzigd ten opzichte van iedere jaar. De kwijtschelding voor de diverse belastingen, waaronder de hondenbelasting voor de eerste hond, dat is per gemeente bepaald en zo hebben we hem in Woudenberg vastgelegd. Dat was volgens mij de vraag.
Dank u wel. Moet je kijken naar de rest van het voorzitter. Ja, meneer Van der Steen.
Dank u. Ik mis nog het tweede gedeelte van de vraag. Namelijk, we hebben dus de vrijheid om dat op een andere manier vast te stellen dan nu wordt voorgesteld in de verordening. En dan bedoel ik mevrouw Plan, die forfaitaire getal.
Mevrouw Plan.
Ja, voorzitter, dat kan.
Dank u wel. Dan ga ik hiermee nu wel deze agendapunt afronden. Ik heb opgehaald dat we deze meenemen als bespreekstuk richting de gemeenteraad van volgende week donderdag.
Gaan wij naar ons laatste inhoudelijk agendapunt. Agendapunt 15, zienswijze lidmaatschap BGSO. En het voorstel is hier om geen zienswijze in te dienen. Ik ga kijken wie er in de eerste termijn namens de commissie het woord wil voeren. Nou, dat niet zo zijnde. Trek ik de conclusie dat de commissie niet voornemens is om een zienswijze in te dienen. Dat betekent dat dit voorstel ook niet terugkomt op de agenda van de gemeenteraad van december. Dank u wel daarvoor. Dan zijn wij aan ons laatste agendapunt aangekomen. Dat is agendapunt 16. Dat betreft de sluiting. Een avond vol, een avond half vol met elkaar gesproken. Ik dank jullie wel allemaal en heel erg wel thuis. Tot volgende.